U bent de reden dat we hier samen zijn. U bent de drager van ons geloof, Heer Jezus. U bent de weg, de waarheid en het leven. En we bidden, Heer, dat als we ook het woord openen, Heer, dat we u daarin ontmoeten. Heer, als het ook een stevig gedeelte is deze ochtend, Heer, dan bidden we dat u krachtig werkt door uw geest. Help ons om onze harten open te stellen voor u en voor wat u ons vanochtend ook wilt leren. En zo proclameren we ook uw waarheid uit over onze levens. Dat het ook duisternis mag ontmaskeren deze ochtend. En dat we in het licht mogen staan van u, Heer Jezus. Halleluja. Amen. Yes, best een stevig thema vanochtend. Jezus of Satan. Herken de bron. Dat naar aanleiding van Mattheüs 12, waar wij in onze reis door het evangelie van Mattheüs zijn aanbeland deze zondag. Stevig onderwerp, maar we beginnen luchtig. Dus de volgende dia mag op het scherm. Even een test, even een quiz. Welk biljet is vals? Wie denkt dat het biljet van 20 euro is? Is dat vals of is dat echt? Is het vals of is het echt? Roep eens wat. De meeste denken echt. Die van 30, is die vals of is die echt? Vals, ja. Want dat 30 euro biljet bestaat helemaal niet. Maar toch zijn de mensen erin geslaagd om daadwerkelijk met dit biljet te betalen. En daarmee dingen te kopen. Dus het kan maar zo. Niet voor iedereen, zeg maar. Ogenschijnlijk lijkt het heel duidelijk het onderscheid tussen vals en echt. Maar niet iedereen weet dat zomaar te onderscheiden. En we weten ook natuurlijk wel dat er ook heel veel vals geld wordt gedrukt. Ja, wat niet zomaar te onderscheiden is van echt. He, dat als je de professionele vals gelddrukkerijen hebt, dat voor ons gewone stervelingen die daar niet experts in zijn, ja, wij zullen dat helemaal niet kunnen onderscheiden. Wat dan echt is en wat dan vals is. En in het gedeelte van Mattheüs 12 gaat het ook over het onderscheid tussen vals en tussen echt. Tussen goed en kwaad, licht en duister. Tussen Jezus en Satan. En we lezen vers 22 tot 32. En ook Theo zal in principe volgende week dit thema verder oppakken. Dus Mattheüs 12, vers 22. We lezen het eerst in zijn geheel en gaan er daarna vers voor vers doorheen. Toen bracht men een blinde bij hem, hem is Jezus, die bezeten was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij weer kon zien, kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden, Zou hij de zoon van David zijn? Maar de fariseeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar, hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst der demonen. En Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Als Satan uitdrijft, en dan keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad door Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. En daarom zeg ik u, elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest, zal niet worden vergeven. Nog in deze wereld, nog in de komende. Nogal een intense confrontatie tussen Jezus en de fariseeën. En wat gebeurt er? Wat is de aanleiding? Nou, de aanleiding is een blinde man, die ook nog eens bezeten is door boze geesten, die wordt genezen. En blijkbaar is die genezing en die bevrijding niet zomaar iets. Want mensen hadden al best veel dingen van Jezus gezien. Ze hadden al wonderen gezien. Ze hadden al ongelooflijk indrukwekkend onderwijs van Jezus gehad. En toch voor het eerst zie je dat ze hier eigenlijk opperen dat Jezus misschien wel de Messias van God is. Zou hij de zoon van David zijn als dit allemaal gebeurt? Deze wonderen, deze tekenen, het uitdrijven van demonen. Zou hij dan de Messias zijn? De zoon van David. Maar niet iedereen opperde dat. De Farizeeën, vers 24, die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst der demonen. Zo, wat een aanklacht. En ongetwijfeld vanuit het motief dat als de mensen maar zouden geloven dat Jezus uit een hele duistere, een hele occulte bron zou putten, ja, dat ze daarmee zijn hele koninkrijksbeweging wel zouden afzweren en afwijzen. Als ze maar toch die onrust weg konden nemen die Jezus constant bracht. Als ze maar de mensen in twijfel konden brengen dat Jezus eigenlijk gewoon geleid werd door boze geesten. Ja, dan zou die populariteit toch sterk dalen. En dan zou uiteindelijk de rust wel weer terugkeren en zouden zij gewoon hun ding kunnen doen. Want hun positie stond gewoon onder druk. Dat is waarom ze in geweer komen. Ze hopen dat de onrust ten einde komt. En voordat we verder gaan, voordat we eigenlijk ingaan op die aanklacht van die Farizeeën, eerst nog twee feiten die belangrijk zijn om te constateren vanuit dit vers. En het eerste feit is dat we zien dat de Farizeeën die geloven in een heel georganiseerd demonenrijk. Dat wil zeggen, in dat rijk van demonen, van boze geesten, zijn er allemaal rangen en allemaal standen. Er zijn heersers en er zijn dienaren. En het overste van het rijk van demonen is Beelzebul. En het tweede, we zien ook hier dat het een feit is, ook voor de Farizeeën, het is een feit dat Jezus boze geesten uitdrijft. Dat kunnen de Farizeeën niet ontkennen en dat ontkennen ze dus ook niet. Het is een feit voor de omstanders, Jezus drijft hier boze geesten uit. Het is een feit voor omstanders dat Jezus hier iemand geneest van blindheid. Maar als Jezus dan zulke geweldige, grote wonderen verricht, dan weten de Farizeeën uit de dreiging die er voor hun positie uitgaat van Jezus, er maar één verklaring te geven. Namelijk dat hij dat kan en dat hij dat doet en dat hij een verbond heeft gesloten met de macht, met de leider zelfs van de demonen. En uit het antwoord van Jezus allereerst blijkt dat hij ook dat georganiseerde demonenrijk, dat er is, Jezus bevestigt dat. Vers 25, Jezus, hij wist wat ze dachten en hij zei tegen hen: elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen stad en geen gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Jezus vergelijkt hier de wereld van Satan met een koninkrijk, met een stad, met een gemeenschap. Oftewel een georganiseerde samenleving. Die uiteindelijk één gemeenschappelijk doel heeft, één gemeenschappelijke wil, namelijk de wil van de Satan. En vanuit deze gemeenschappelijke overtuiging bewijst eigenlijk Jezus, de Farizeeën, dat het onmogelijk is dat hij de demonen uitdrijft door de macht van de overste van de demonen, Beelzebul. Want, zoals hij zegt, ja, innerlijke verdeeldheid, dat is het einde. Dat is het einde van elk koninkrijk, dat is het einde van elke stad, dat is het einde van elke gemeente ook. Als iets deze gemeente zou kunnen stuk maken, dan is het innerlijke verdeeldheid. Dus laat je daar in ieder geval nooit voor gebruiken. En hoewel Jezus dat dus zegt, zien we dat hij daarmee een hele redenering eigenlijk onderuit haalt. De redenering van die Farizeeën die mist elke grond, die houdt ook geen stand. En dus zegt Jezus in vers 26 tot 28, ja, als Satan uitdrijft, dan keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad door Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God, en het kan niet anders dan dat de bron is, als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God onder u gekomen. Zowel Jezus dat georganiseerde koninkrijk van Satan bevestigt, noemt hij in tegenstelling tot de Farizeeën zowel de overste van dat demonenrijk als de demonen zelf Satan. vallend. Als Satan Satan uitdrijft. En Jezus eigenlijk versimpelt dat concept ook weer. Dat hele georganiseerde demonenrijk. Hij zegt ja, maar ten diepste is het maar één tegenstander. Ten diepste is het voor ons maar één aanklager. Één aartsleugenaar. Één iemand die erop uit is om kapot te maken. Satan. En dat hele demonenrijk is erop gericht dat de wil van Satan gebeurt op deze wereld. En als dan Jezus in vers 25 tot 28 zo duidelijk die aanklacht onderuit haalt dat het niet kan, omdat dat hele koninkrijk tegen zichzelf in geweer zou komen en verdeeld zou raken, en dat hij dus duidelijk maakt dat hij zijn werk doet door de geest van God, ja, dan is dat ook logisch. Het kan niet anders. De enige logische conclusie is dat hij de demonen uitdrijft door de kracht van God. En sterker nog, het is een teken dat het koninkrijk van God onder hen is gekomen. Want het vernietigen van de heerschappij van Satan staat eigenlijk gelijk aan het oprichten, het tastbaar worden, het zichtbaar worden van het koninkrijk van God. En daar ook waar wij in onze eigen positie in Christus ook onze autoriteit nemen, waar wij in onze levens en in de levens om ons heen ook duisternis ontmaskeren, waar wij in de naam van Jezus ook demonen gebieden om weg te gaan, ook daar komt het koninkrijk dus tastbaar in deze wereld. Daar wordt het zichtbaar, daar wordt het tastbaar. Ook door ons heen, daar waar Jezus door ons heen werkt, ja, daar wordt het koninkrijk zichtbaar. Want Jezus heeft de macht. Jezus heeft de heerschappij. En in de naam van Jezus moet uiteindelijk alle duisternis wijken. Maar voor de goede orde. Laten wij mensen nooit de duisternis onderschatten. Laten we nooit geringschattend doen over de duivel, over zijn demonen. Want jij en ik zijn vanuit onszelf kansloos tegen de machten van de duisternis. De duivel heeft al minstens 6000 jaar ervaring met ons mensen. Hij weet precies hoe hij ons moet verleiden. Hij weet precies hoe hij op het juiste moment even een kleine leugen moet influisteren. Misschien wel heel veel waarheid met een klein beetje leugen. En het kan zomaar gaan woekeren. De duivel weet precies hoe hij ons moet verleiden. Wat onze zwakke momenten zijn. We zijn geen partij voor de duivel. Dus denk niet te klein over hem. De duivel en de demonen worden door Jezus niet voor niks de sterkere genoemd in het volgende vers. Vers 29. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Denk niet te klein over de duivel, want hij is de sterkere. Maar, uiteraard, denk vooral niet te klein over Jezus. Als ik dan mijn enige Spaanse zinnetje zou kunnen uitproberen te kreten. Jezus is een hombre muchos importantos. Meer kan ik ook echt niet. Maar, en het is, klopt ook niet helemaal, maar even. Jezus heeft de heerschappij. Jezus heeft alle macht. Jezus is de allersterkste, want hij bindt de sterkere. En hij rooft het huis van de sterkere leeg. Jezus is de overwinnaar. Jezus heeft de heerschappij. En Jezus kan elke demon aan. Wat zijn rang of wat zijn stand ook is. En dat moeten we ook heel goed beseffen. Dus zorg dat je aan de kant van Jezus staat. Zorg dat je in hem bent. Zorg dat je in hem blijft. Stel jezelf onder de heerschappij van Jezus. Zorg dat je schuilt achter zijn bloed. En dat is iets wat je heel actief kunt doen. Het is belangrijk om dat ook hardop uit te spreken. Ik doe dat iedere dag opnieuw. Iedere dag opnieuw, hardop ook in die hemelse gewesten, reinig ik mijn gezin, mijn kinderen, Claudia, mijn echtgenoten en ikzelf. Ik reinig onszelf door het bloed van de Heer Jezus Christus. Van alle duisternis en van alle ongerechtigheid waar we eventueel die dag mee in aanraking zijn geweest. En iedere dag hardop bid ik in die hemelse gewesten. En stel ik in de machtige naam van Jezus ook zijn heerschappij, zijn bloed, zijn overwinning tussen ons als gezin en de machten van de duisternis. En ik geloof dat het zo belangrijk is om dat te doen. Om heel actief onze plek in te nemen, misschien wel in het bijzonder ook als mannen in onze gezinnen. Om te zorgen dat je je plek inneemt in autoriteit. Ik stel het volbrachte werk van Jezus, zijn bloed en zijn heerschappij tussen mijn gezin en de macht van de duisternis. En ik ontzeg de macht van de duisternis het recht om ons bijvoorbeeld 's nachts lastig te vallen. Het is zo belangrijk dat wij onze plek innemen in de autoriteit die we hebben in Jezus. Ik kies actief en ik kies bewust voor de kant van Jezus. Ik stel me elke dag opnieuw onder zijn heerschappij. Waarom? Omdat ik weet dat ik vanuit mezelf kansloos ben tegen de duisternis. Ik moet niet denken dat ik het allemaal wel snap, allemaal begrijp en alles zomaar herken. Ik heb het nodig om onder de heerschappij van Jezus te opereren, te leven, te wandelen. Ik heb het nodig om mezelf te voeden met hem. En laat je niet in de luren leggen dat de duivel echt niet zo druk is met jouw leven. Dat het echt niet betekent dat hij echt actief met jou bezig is om jou van God af te houden. Het deed me zo'n pijn in de eerste kerk waar Claudia en ik samen optrokken. Dat daar gewoon echt lacherig werd gedaan over de duivel. Dat echt werd, ik vond dat, nu echt, ik werd het eerste dienst emotioneel van. Ik denk van, hoe naïef kun je zijn om alleen maar lacherig te doen over de duivel? Kijk naar deze wereld. Kijk naar je eigen leven. Kijk hoe dat op je in kan beuken. Hoe er allerlei gedachten worden ingefluisterd. Waar je van diepste wel misschien wel weet, het is niet waar. Maar je krijgt wel kans om in je leven te woekeren. En de duivel is niet die man met die hoorntjes achter die boom. De duivel is een significante partij. Waar wij rekening mee hebben te houden. Waar wij mee zullen moeten strijden. Elke dag opnieuw. En blijf niet neutraal in die strijd. Dat kan helemaal niet. Dan ga je voor de bijl. En Jezus zelf maakt in vers 30 ook duidelijk dat het onmogelijk is om neutraal te blijven. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, die drijft uiteen. Of je kiest voor Jezus en kiest voor een leven met Jezus en daarmee bied je weerstand aan de duivel. Of je volgt de duivel en je bent tegen de Heer Jezus. Zoals Jezus hierover spreekt, daar zit niks tussen. Er is geen neutrale positie. En daar spreekt hij ook een sterk oordeel uit over die zogenaamde kritische neutraliteit van de fariseeën. Want eigenlijk zijn het valse herders die het hele volk Israël uiteen proberen te drijven. En laat dat nou precies het doel zijn van de duisternis. Uiteen drijven. Oneenigheid zaaien, de eenheid verstoren. Reken maar dat de duivel daar ook op uit is hier in deze gemeente. Hij zal geen kans onbenut laten, ook niet in deze kudde, om de eenheid te verstoren. Om te proberen partijen te kweken, om te proberen mensen tegen elkaar op te zetten. En dan is mijn vraag, mijn oprechte zorg misschien wel. Zijn we ons eigenlijk wel bewust dat we midden in een oorlog zitten? Het is oorlog, mensen. Het is niet alleen maar fijn wandelen met de Heer. Ik weet, ik ervaar, ik geloof dat het wandelen met de Heer fijn is. Maar het is oorlog. Het is gewoon oorlog. En zijn we ons bewust van die bovennatuurlijke, duistere wereld met al die machten en krachten in hemelse gewesten, zoals Paulus erover spreekt ook in Efeze. Zijn we ons er bewust van dat die maar één doel hebben? En dat is ons allemaal stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, om ons stuk te maken. Om ons leven te vernietigen. Daar is de duisternis op uit. Die machten zijn erop uit om ons af te houden van Jezus. Die machten zijn erop uit om ons af te houden van elkaar. Want zowel Jezus als de fariseeën erkennen hier in Matteüs 12 het feit dat die machten van de duisternis actief aanwezig zijn in de levens van mensen. Het is een constante strijd gaande om jouw ziel, om mijn ziel. Er is een constante strijd gaande om de eenheid in de gemeente te verstoren, om de eenheid in je huwelijk te verstoren, om de eenheid in je gezin te verstoren. Die machten zijn erop uit om ons af te houden van elkaar. Een constante strijd in ons denken. Een constante strijd om onze gevoelens, om onze acties. Hoe alert zijn we eigenlijk als het hier op aankomt? En als je zegt van joh, niet zo, of ik ben me daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van en ik weet dat ik daar meer van zou moeten weten. Of ergens weet ik ook wel dat de duister nog te veel invloed heeft in mijn leven. Maar dan wil ik je nu ook al, los van deze dienst, wijzen op 5 en 6 juni. Als Wilke van der Kamp met zijn team hier een vrij zijn conferentie houdt. Specifiek over bevrijding, over die machten van de duisternis versus de macht van Jezus. Dan krijg je onderwijs, maar als nodig is, wordt er ook met je gebeden om daarin ook vrij te worden. Dus als je denkt van ja, hier moet ik meer mee, schrijf die datum in je agenda en geef je op bij hen via hun website. En kom 5 en 6 juni. En natuurlijk tot die tijd en nu al is ook de vraag, ja, hoe kun je nou onderscheiden? Je kunt wel bij Jezus horen, maar hoe weet je nou of dat wat op jou afkomt aan gedachtes, aan gevoelens, aan mailtjes van anderen of via internet of wat dan ook. Hoe weet je nou of dat van God is of dat dat van de duisternis komt? Hoe maak je dat onderscheid? Nou, het is in ieder geval niet zo dat je heel simpel kunt zeggen, ja, alles wat fijn is en alles wat fijn voelt, dat is zegen van God. God is goed. Nee, want ik geloof dat God ons ook af en toe beproeft. Ik geloof dat God ons af en toe snoeit. En ik versnoei je, als het over mezelf gaat, niet fijn. Maar God snoeit om uiteindelijk te zorgen dat we meer vrucht gaan dragen. Dus niet alles wat fijn is, komt van God. En niet alles wat niet fijn is, komt van de duivel. Sterker nog, de duivel kan ons af en toe hele ogenschijnlijk fijne dingen toevertrouwen. Hij kan ons verleiden met allemaal dingen die fijn voelen. He, seks voelt goed. Ja, maar dat wil niet zeggen dat wisselende seks oké is. Het voelt goed, hoor ik eens iemand zeggen. Die dacht van nou, ik kan gewoon wel van alles doen. Ja, het voelt goed. Ja, dat snap ik. Ik snap dat dat goed voelt. Maar dat is niet het argument. Dat is niet het criterium. Of iets fijn is, of iets goed voelt. Het criterium is uiteindelijk de waarheid van het woord. De waarheid die er is in Jezus. Dus hoe goed maken we dat onderscheid? Fijn of niet fijn, zegt helemaal niks over de bron. Dus laten we nog even teruggaan naar die bankbiljetten. Want ik las ergens over een Zwitserse bank, waar dan als er mensen nieuw waren, die ook een baan hadden om vals geld te identificeren, die hadden een heel eenvoudig inwerkprogramma. De eerste paar weken hoefden ze eigenlijk alleen maar bezig te zijn met echt geld. Dus het enige wat ze die eerste jaren deden, is een, wat mij betreft echt briefje van 20. Het enige wat ze deden een paar weken lang is alleen maar kijken en voelen aan echt geld. Hele dag door. Kijken, voelen, misschien wel ruiken. Kijken, voelen, voelen, kijken. Zo lang en ze waren zo, zeg maar, ja, helemaal duidelijk gevuld met alle echtheidskenmerken van die biljetten. Dat toen ze na een paar weken, als ze dan getest worden, zeg maar, alleen maar bezig zijn met echt geld. Na een paar weken kwam er dan een test, hè, met vals geld en echt geld. Ze haalden het valse geld er feilloos uit. Daarvoor in het inwerkprogramma was er geen vals geld geweest, alleen maar echt geld. Maar door zo duidelijk te weten en te voelen hoe echt eruit ziet, was het voor hun zoveel makkelijker om uiteindelijk het valse te zien, te herkennen. En zo werkt dat ook geestelijk, zo werkt het ook voor ons. Het werk van de duisternis is zoveel makkelijker te onderscheiden als wij dicht bij de waarheid zijn. Als wij vol van de waarheid zijn. Als wij vol van Jezus zijn, als we vol zijn van de waarheid en de kracht van het woord. Dus focus ook niet te veel op de duisternis en op de duivel. En ga niet daarin heel erg het uitzoeken en hoe je moet strijden. Focus je vooral op de waarheid. Voed jezelf met de waarheid van het woord, met de waarheid van het leven, met de Heer. Richt je op de waarheid in hoogst eigen persoon. Want hoe meer de focus in jouw leven ligt op de macht en de waarheid van Jezus, hoe meer je gevuld bent met de waarheid die er is in Hem, hoe eenvoudiger het wordt om de duisternis die op je afkomt en die komt op je af, hoe eenvoudiger het wordt om dat te herkennen en hoe dat ook te weerstaan. Hoe leugens die op je afkomen, die soms ook even kunnen binnenkomen, te herkennen, te ontmaskeren en weer te vervangen door de waarheid van God. Dus je kunt jezelf erop onderzoeken. Wie heeft nou eigenlijk de meeste ingang in mijn leven? Je kunt het zien, je kunt de sporen, zou je kunnen zeggen, herkennen in jouw leven. De sporen van Jezus of de sporen van de duisternis. Nou, als je veel gevuld bent met Jezus, als Jezus veel sporen in jou heeft kunnen achterlaten van zijn waarheid, ja, dan zie je dat er ruimte is in jouw leven voor eerlijkheid, voor openheid. Dat er ruimte voor jou is voor berouw, voor vergeving, voor schuldbeleid als je een keer de mist in gaat. En dat gaan we allemaal. En dat maakt niet uit. Maar dat je bereid bent om dat heel snel te erkennen. Om verbondenheid te herstellen. Om verzoening te zoeken. Dat je voelt van ja, mijn leven is gericht op heelheid. Mijn leven is gericht om het leven in verbondenheid met de ander. Dus onderzoek jezelf. Van ben jij een mens zonder muren? Ben je een mens zonder geheimen? Want ik denk dat dat een hele belangrijke indicator is. Als wij denken van ja, als wij vol zijn van de waarheid van Jezus, dan kunnen wij gewoon de verdediging die we soms hebben opgebouwd aan muren, aan maskers, kunnen we laten vallen. Dan zijn we mens. Dan mogen we mens zijn, ook hier onder elkaar. In alle fouten die we soms nog maken, ik net zo goed. Ik garandeer jullie, zolang ik in dienst ben van deze gemeente en hier rondloop, blijf ik fouten maken. Garandeer ik. Dus dat krijg je er gratis bij. En dat zullen we allemaal doen en blijven doen. Maar als je mens bent zonder muren en zonder geheimen, dan mag dat er ook gewoon zijn. Joh, we gaan allemaal wel eens de mist in, maar zijn we dan bereid om meteen actie te ondernemen? En fouten te erkennen? En te zorgen dat er weer verzoening en verbinding plaatsvindt? En dat gaat niet zomaar, dat is kiezen. Ik had het 2 weken geleden nog met een broer uit de gemeente. Dat er een proces en een manier van communiceren niet oké ging tussen ons. En dat ik echt merkte van, oeh, dit hakt er echt gewoon lelijk in. Hoe dit gaat en wat het bij me doet. En wat doe je dan? Hoe maak je dat bespreekbaar? Maak het bespreekbaar of denk je van, nou, laat maar zitten. Nu weet ik tenminste wat ik aan jou heb. Er was maar 1 keus mogelijk. En dat is dat we zo snel mogelijk even bij elkaar zouden zitten. En zo snel mogelijk was binnen een dag. Binnen een dag dronken we samen een kop koffie. Binnen een dag konden we allebei even ons hart openen en delen van, joh, dit is wat er gebeurde gisterochtend. En dit is wat het met mij deed. Dit is waarom het er zo in hakte. En hoe kan dat? Ik heb mezelf onderzocht, waarom hakt dit er zo in bij mij? En daar het eerlijke gesprek over aangaan. Daar je hart openen. Daar gewoon, als het moet, vergeving vragen. Vergeving geven. Binnen een half uur was het klaar. Was het gewoon weer helemaal weg. Was het goed. We gaven letterlijk de duivel geen voet. Want de duivel is erop uit dat als er iets gebeurt, en er gebeuren soms dingen tussen ons, om dan maar vooral afstand te houden. Om vooral niet te snel om tafel te gaan, want dan kan het nog lekker dooretteren in je hart. Want opeens staat je filter naar die persoon anders afgesteld. En ga je allerlei andere signalen ook op een bepaalde manier interpreteren. Zorg dat het niet zo ver komt. Als er iets speelt tussen jou en een ander, los het op. Zo snel mogelijk. Pak een kop koffie, maar bovenal open je hart naar elkaar. En het kan soms moeilijk zijn om dingen bespreekbaar te maken. Maar je hoeft alleen maar te vertellen, joh, dit heeft dit met mij gedaan. En ik ben aan het onderzoeken waarom dat kan bij mij. Wat zit er dan bij mij dat ik daar zo door geraakt kan worden? Open je hart. En laat de duivel daar nooit tussen komen en het door laten etteren. Want dat is wat die wil. Dat is wat er kan dan gebeuren. Dan ontstaat er ja, onenigheid, afstand. Een muur die naar die andere persoon omhoog gaat. Dus zorg dat je duisternis herkent. Want de duisternis is uit op verdeeldheid, op verborgenheid, op boosheid, op halve waarheden, op oneerlijkheid. De duisternis is uit dat we egoïstisch worden, dat we vooral ons eigen belang voorop stellen. Ook als het gaat in een conflict, dat het alleen maar gaat om ons gelijk. Dat is wat de duivel ons wil laten lopen. Het gaat om jouw gelijk. Je hebt recht, zelfrechtvaardiging, om je gelijk te halen. Nou, maar de Bijbel zegt dat het soms belangrijk is om in het belang van de gemeente de minste te willen zijn. En de ander uitnemen het achter dan jezelf. Nou, de keer dat ik dat moest doen, vond ik dat niet grappig. En ook dat voelde niet goed. Voor mij. Maar het voelde wel als nodig. En het opende wel weer de weg. En dat is de weg die we moeten gaan. Dus onderzoek je hart op deze dingen. Zijn er muren? Zijn er nog steeds geheimen in je leven? En dan zie ik dat als een spoor dat de duisternis nog steeds behoorlijke ingang heeft in je leven. Want God is niet een God die wil dat we leven met geheimen. Die wil dat we leven met muren. God is een God die wil dat we leven als mens zonder muren en zonder geheimen. Dus reken daarmee af. Ontmasker daarmee als het nodig is de duisternis in je leven. En breng dat in de openbare. Dat kan ook straks in deze dienst. Er zijn mensen die met je willen bidden. Zeg van, joh, ik heb echt duisternis te ontmaskeren in mijn leven. Doe het. Doe het vandaag nog. Geef de duivel geen kans om daar nog een dag langer in te kunnen roeren. In te kunnen stoken. In te kunnen erger maken. Ruim op. Zo snel als dat kan. Wees alert. Wees proactief. En geef de duivel geen voet. En als je daar zo in staat. Ja, dan hoef je helemaal niet bang te zijn dat je eventueel de zonde tegen de Heilige Geest hebt gedaan. Daar gaan de laatste verzen over. En dat komt nog wel eens voorbij, dat mensen de twijfel hebben van, heb ik misschien de zonde van de Heilige Geest gedaan? Nou, de duivel zal je zeker graag willen laten geloven dat je dat gedaan hebt. Want het verlamt je compleet. Wat zal je verder nog doen als je die zonde hebt gedaan, waar geen vergeving voor is? Dus de duivel zal je maar al te graag willen laten geloven dat je de zonde tegen de Heilige Geest hebt gedaan. Maar uit de verse hier blijkt dat ik eigenlijk wel zeker weet. Dat zoals we hier samen zijn, als gelovigen, als zoekers van Jezus, als volgers van Jezus, dat niemand van ons dat heeft gedaan. Want dit mag je alleen maar bekijken in zijn context. Dus vers 31 tot 32. Daarom zeg ik u, elke zonde en elke zelfs godslastering kan de mensen worden vergeven. Maar wie de geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zelfs dat, als je Jezus dus lelijke woorden over zegt, en hem dingen aantijgt of wat dan ook, zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest, zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende. Het is belangrijk om te behandelen. Want er zijn te veel mensen die soms zomaar weer twijfelen van, heb ik misschien deze zonde gedaan? Maar hoe weet je nou of je dat gedaan hebt of niet? Nou, eigenlijk hoeven we alleen maar goed dit hele gedeelte te lezen. Want de waarschuwing die Jezus je geeft gaat heel specifiek over de beschuldiging van de fariseeën. Dat Jezus niet demonen uitdrijft door de Heilige Geest, maar dat hij dat doet door demonen. Door de kracht van demonen. Dat is waar de zonde tegen de Heilige Geest over gaat. Dat je Jezus eigenlijk beschuldigt dat hij demonen uitdrijft door de macht van demonen en niet door de macht van God. Door de macht van de Heilige Geest. Alle andere zonden, en misschien ben je lauw geworden, heb je Jezus misschien wel vervloekt in je leven, en ben je misschien nu wel weer zoekend en tastend, nou, daar is vergeving voor. Dat was denk ik verschrikkelijk wat je hebt gedaan, ook voor de Heer zelf, maar er is vergeving voor. Alleen als je expliciet, vasthoudend blijft verkondigen, Jezus, ja Jezus, die was bezeten door de duivel, in plaats van dat hij geleid door de geest, ja, dan speelt deze zonde. Maar ik denk dat daarmee, omdat het alleen maar hierover gaat, dat het niet zo zorgwekkend is als je zou kunnen denken. Want als je je oprecht afvraagt of je deze zonde hebt gedaan, ja, daarmee geef je wat mij betreft al het signaal dat je hem niet hebt gedaan. Want als je hem hebt gedaan, dan zou je hier helemaal niet zijn. Dan zou je dat helemaal niet afvragen. Dan zou je niet helemaal zoeken naar de verbinding met God. Dus wat mij betreft laten we deze zonde lekker rusten. En maken we ons daar niet zo druk over. En is er vergeving voor al die andere fouten die wel kunnen ontstaan in onze levens en de zonde die we wel kunnen doen. Want elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven. En zelfs iedereen die iets ten nadeel van de mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Dus er is vergeving en laat de duivel niet wijs maken dat er voor jou geen vergeving zou zijn. Die is er wel degelijk. De weg is open. En de weg is Jezus. Hij heeft de heerschappij. Hij heeft alle macht in hemel en aarde. Hij is sterker dan de hoogste in rang in het rijk der demonen. Dus laten we ons bovenal richten op Jezus. Laten we onze positie kennen. Laten we onze positie innemen door het ook hardop uit te spreken in de hemelse gewesten. We hebben daar een plek. Efeze 1 spreekt over dat Jezus is gezeten boven alle machten en krachten in hemelse gewesten. Maar Efeze spreekt ook over dat wij met Jezus gezeten zijn in die hemelse gewesten. Dus ook wij hebben een positie boven alle machten en krachten in de hemelse gewesten. Als wij die positie niet gebruiken, dan lopen we zo weer de volgende nederlaag in. Als wij niet vol zijn van Jezus, dan zijn we kansloos tegen de duivel. We moeten niet denken dat we het op eigen kracht allemaal wel even redden. Dat we op eigen kracht het allemaal wel even rooien met de duisternis. De duisternis zal tot de laatste snik, tot de wederkomst van Jezus, blijven strijden om elke ziel, om elke gemeente, om maar kapot te maken wat kapot gemaakt kan worden. En daarom, wij richten ons op Jezus. Want hij heeft de heerschappij. Hij heeft alle macht in hemel op aarde. En in hem hebben wij autoriteit waarvan het zo noodzakelijk is dat we die gebruiken. Stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. Dat we onze positie innemen die we hebben in Jezus. Dus leef dicht bij hem. Leef dicht bij hem die de waarheid is en ontmasker daarmee ook de leugen die er in je leven zit, de duisternis. Amen. We gaan bidden. En dit is ook een ochtend om te ontmaskeren. Dit is een ochtend om uiteindelijk geheimen misschien wel bloot te leggen. En dat kun je zo doen zelf in gebed. Maar wat ik zeg, we kunnen straks ook beschikbaar gebruik maken van mensen die met je willen bidden. En als je weet van, joh, dit speelt in mijn leven. Ik weet gewoon dat duisternis heeft grip in mijn leven. Ik ben er nog steeds een mens met muren of met geheimen. Ontmasker het. Breng het in het licht. Laat de duivel je daar niet langer mee ook vastgehouden blijven. En ik kan me ook voorstellen dat die mensen zijn die zeggen van, ja, maar ik sta nog helemaal niet onder de heerschappij van de Heer Jezus. Ik heb die keuze nooit gemaakt om mij te stellen onder zijn heerschappij. En dan wil ik een dringende oproep doen om vandaag die keuze te maken. Want je kunt niet neutraal blijven in dit leven. Er is een hele geestelijke wereld. En zolang je niet kiest voor Jezus, loop je vogelvrij rond op deze wereld. Kies voor Jezus, vandaag nog. Geef je leven over hem. Aanvaard hem als je verlosser en Heer en stel je onder zijn heerschappij. Zodat je daarin ook geborgd bent en veilig bent en daarmee ook overwinnaar bent. Want jij bent in Jezus overwinnaar. Dus je weet, ja, dat is een stap waar ik voor sta. En ik wil die keuze nu maken. Dan kun je straks, als ik ook de uitnodiging daarvoor doe, je hand opsteken. Onder het gebed, zodat ik ook met jou kan bidden. Dus laten we gaan staan met z'n allen. Laten we gaan bidden. Neem zelf ook de ruimte om te bidden tot de Heer. Als je denkt van, de Heer moet doorbreken in mijn leven. Of ik wil iets bij hem brengen, bij hem beleiden. En maak gebruik van de mensen die er zijn voor gebed. En ik wil ook die mensen, de bidders, vragen om alvast een plek in te nemen aan de zijkanten van het podium. Vader in de hemel, we komen tot u. Heer Jezus, u hebt alle macht. U hebt de heerschappij. En uit het woord blijkt zo duidelijk dat u sterker bent dan de allersterkste in het rijk van Satan. U bent overwinnaar en in u zijn wij ook meer dan overwinnaars. Want de overwinning in die strijd is al lang behaald. Is behaald op Golgotha. Is behaald dat u de zonde en de dood en de duivel voorgoed overwon door kruis en opstanding. U bent de opgestane Heer, Heere Jezus. U hebt alle macht. En wij horen bij u. En wij horen onder uw heerschappij. En Heer Jezus, u weet of hier mensen zijn die stap nog hebben te zetten om zich te stellen onder uw heerschappij, Heer Jezus. Om u te aanvaarden als hun verlosser en Heer van hun leven. En als dat geldt voor jou, dan bid ik dat u zult ervaren dat de Geest van God je op dit moment aanspreekt. En dat je ook nu de keus zult maken. Ik dring bij je aan. Maak de keus voor Jezus. Je zegt, ja, ik maak die keus nu. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Om hoog op te steken, zodat ik hem kan zien. Dan wil ik graag met je bidden. God ziet jouw hand. God ziet jullie handen in het middenvak. God ziet jouw hand. Links. Zorg dat je niet langer vogelvrij loopt, maar stel jezelf onder de heerschappij van Jezus. God ziet jouw hand. Jullie mogen je handen laten zakken. Heer Jezus. Reinig hen door uw bloed. Vul hen met uw geest. Met uw waarheid. Met uw heelheid. We spreken uw genezing uit over hun zielen. Heer, maak hen vol van uzelf. Maak hen vol van uw waarheid. Maak hen vol van uw autoriteit. Laat dit mannen en vrouwen zijn. Die het verschil gaan maken voor uw koninkrijk in de komende weken, maanden, jaren. Maak hen vol van uzelf, Heer. En leer hen onderscheid te maken tussen echt en tussen vals. En Heer, u kent ons. Heer, u weet dat hier mensen zijn die nog vastzitten in angst. Ik geloof echt dat hier veel mensen zijn die te maken hebben met machten van angst in hun leven. En we verbreken die angst op dit moment in de naam van Jezus. En dat kun je ook zelf doen. En spreek het uit. Heer Jezus, ik verbreek de angst in mijn leven. En ik stel me onder uw heerschappij. En als die angst te maken hebben met geheimen in je leven. Omdat je bang bent hoe mensen zullen reageren als die geheimen aan de oppervlakte gaan komen. Dan bid ik, Heer Jezus, dat u al laat zien dat ze er mogen zijn ook met hun geheimen. En dat ze zelfs mens zonder geheimen mogen worden. Dat ze dingen mogen openbreken. Dat ze duisternis mogen ontmaskeren in hun leven. En als je weet, het geldt voor mij. Uit het naar de Heer op dit moment. Maar alsjeblieft, laat met je bidden. Maak daar gebruik van. Zorg dat je die drempel overstapt om op gebed te vragen. Om dingen te belijden. Want als we elkaar ook onze zonden belijden. Geheimen belijden. Dan is daar vergeving en dan is daar genezing. Laat het niet langer voortwoekeren in je hart. Laat het niet langer een belemmering zijn voor het werk van God in jou en door jou. Gooi het open. Heer, maak ons vol van uzelf. Heer, we weten dat we midden in een oorlog zitten. Maar Heer Jezus, we weten dat de overwinning al lang is behaald. En help ons om te wandelen in overwinning. Help ons om vol te zijn van uw waarheid. En daarmee ook elke leugen die zich aandient. Elke verleiding die op ons afkomt. Heer, help ons om het te herkennen. Om het onderscheid te maken. Doordat we vol zijn van u. Vol zijn van uw waarheid. Heer, dat we scherp zijn van geest. En dat we zullen kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dat we in staat zijn in onze legers om leugens te ontmaskeren. En te vangen door de waarheid die er is in u. Heer Jezus, we zijn geliefd. We zijn geliefde kinderen van de Vader. Dat is de vaste grond onder onze voeten. En ik bid op dit moment dat u dat ook bevestigt, Heer. In al die zielen die daar nog steeds over twijfelen. Die u misschien wel zien als strenge God. O Heer, vul hem met uw liefde. Vul hem met de waarheid van uw genade. Heer Jezus, u gaf uzelf. Om de liefde van de Vader opnieuw te kunnen laten stromen. In de levens van mensen. Laat het stromen, Heer Jezus. Amen. En alsjeblieft, maak gebruik van de mogelijkheid tot gebed. Als je weet dat er dingen zijn in jouw leven.
En laten we ondertussen God aanbidden. En uitspreken dat Jezus de dood heeft overwonnen. En de duisternis heeft overwonnen. U zult altijd voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer, u mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis toe met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem. En